Broeders en zusters, een goede avond allemaal. Het is weer een tijdje geleden dat ik hier geweest ben. Dat is een jaar, denk ik, ongeveer. Dus het is goed om elkaar weer te ontmoeten, maar bovenal om de Bijbel open te doen. Omdat we, als we dat doen, weten dat God zelf tot ons spreekt vanavond. Is mij gevraagd, of in overleg in ieder geval, om met elkaar een boodschap te delen over het gekruisigde leven. En ik wil u vragen om de Bijbel open te doen in Galaten hoofdstuk 2. Daar lees ik een bekende tekst uit. En ik lees maar één tekst, omdat we heel veel gedeelten gaan bekijken vanavond. Dus het is misschien goed om mee te schrijven of wat dan ook, zodat u zelf ziet wat er staat. Galaten 2, het 20e vers. Het is een tekst die heel goed is om uit je hoofd te leren. Ik weet niet of jullie daaraan doen, maar dan moet je misschien maar gaan leren dan. Om gewoon teksten uit je hoofd op te zeggen. Wij doen dat veel met onze kinderen, iedere keer weer een nieuw gedeelte. Maar het is goed om dingen paraat te hebben. Nou, dan doe ik vanavond een voorzet middels die tekst. Daar staat in Galaten 2 vers 20 het volgende. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Tot zover. Met Christus gekruisigd. Het is de blinde vlek in heel veel christenlevens. Wat betekent dat nu, met Christus te zijn gekruisigd? Het probleem dat heel veel christenen vandaag de dag tobben met de zonde en maar een beetje voortkabbelen en vaak klagend hun weg gaan, heeft te maken met het feit dat ze deze geestelijke realiteit, ja, ze hebben er wel eens van gehoord, maar ze weten 1. niet wat het betekent en 2. de vraag is of ze deze geestelijke realiteit door het geloof hebben toegeëigend. Want het is een waarheid waar elke christen in deelt. Want als ik vanavond zou vragen, en je durft natuurlijk niet je vinger op te steken, maar wie gelooft er in de Heer Jezus Christus als zijn persoonlijke Heer en Heiland? Nou, dan hoop ik dat je allemaal je vinger opsteekt. Maar als ik de volgende vraag stel, en ik vraag, wie belijdt dat die geestelijk gestorven is? Nou, ik heb die vraag wel eens elders ook gesteld. En bij de eerste vraag gingen alle handen omhoog. En toen ik vroeg, wie is daar geestelijk gestorven hier? Nou, toen gingen er maar een paar omhoog. En dat klopt natuurlijk niet. Want de eerste vraag is dezelfde als de tweede. En de tweede is dezelfde vraag als de eerste. Maar geloven in de Heer Jezus Christus als je persoonlijke Heer en Heiland, dat geloven we wel. Maar als ik vraag, ben je nou ook geestelijk gestorven? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, als je op de eerste vraag ja zegt, dan moet je op de tweede ook ja zeggen. En als je op je eerste vraag nee zegt, ja, dan zeg je ook op de tweede vraag nee. Het is 1 en dezelfde vraag. En hoe komt het dan dat het in onze beleving mijlenver uit elkaar ligt? Dat klopt niet. En daarom geloof ik dat dit de blinde vlek is in heel veel harten van christenen vandaag. En daarom blijven ze maar tobben met de zonde. En zeggen ze misschien wel, ja Jacques, het was niks. Het is nog niks en het zal nooit wat worden ook bij me. Maar ja, ik leef van genade en gelukkig is de genade. Ik zie het soms wel eens in een samenkomst waar ik spreek. En dan zitten de mensen onderuit helemaal gespannen te kijken. En dan komt op laatst, maar er is ook nog genade. Gelukkig, er is ook nog genade voor me. Begrijp je wat ik bedoel? Maar dit is zo'n heerlijke geestelijke waarheid. En als je weet van het moment van wedergeboorte en geloof. Nou, als ik terugdenk aan mijn eigen leven, dat is gebeurd in de zomer van het jaar 2000. Toen ben ik echt geboren. Ik weet het nog goed. Ik weet de plek nog aan te wijzen waar God begon. En ik was toen zo enthousiast over de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, dat ik alleen maar zei, Hij voor mij. Maar als het goed is, dan word je wat ouder geestelijk. Word je wat volwassener. En ik raakte zo enthousiast voor de Heer Jezus. Ik wilde zelfs de straatstenen bekeren. En ze zeiden tegen mij wel eens op een verjaardag, kan die gozer zijn kop niet in keer houden. Dat is ook gebeurd. Zo enthousiast. En weet je, dan wordt het niet meer hij voor mij, maar dan krijg je een beetje het gevoel ik voor hem. Herken je dat? Zo enthousiast ben je voor hem. Wordt niet altijd gewaardeerd door mensen, bij mij ook niet. Ze zeiden, ja, ik heb wel een hoop vuur, maar weinig licht. Maar het enthousiasme was er wel. Voor hem, voor de Heer Jezus Christus. Dat was de tweede stap. Maar weet je, als je nou echt geestelijk groeit, weet je wat dan je belijdenis wordt? Ik, hij samen met mij. Je bent helemaal een eenheid geworden. En dat is het bijzondere wat Paulus laat zien in Romeinen 6. Blader daar maar eens even naartoe. In het begin van je geloofsleven, hij voor mij. Dan groei je in je enthousiasme, ik voor hem. Maar naar de mate dat je geestelijk volwassen wordt, ga je het steeds dieper en dieper verstaan. Ik zal het bewijzen. Hij samen met mij. En dat is hemelse goddelijke wiskunde. Want als ik aan mijn zoontje van 5 jaar vraag hoeveel is 1 plus 1, dan zegt hij... Nou, in Nunspeet hebben ze ook geen wiskunde gehad, dat begrijp ik wel. 1 plus 1 is 2, maar bijbels gezien is dat niet zo. In de Bijbel is 1 plus 1 1. Wat zegt Paulus in Romeinen 6? Dat is zo'n bijzondere waarheid. Er staat in vers 5, want als wij met hem één plant zijn geworden. Ik weet niet wie van jullie de MBG leest. Maar die, daar staat samengegroeid. Die doet het meest recht aan de grondtaal. Alleen het is logisch dat ze daarvan plant hebben gemaakt. Het gaat om een groeiproces. Om het proces van enting. Dus het is logisch dat je het als plant vertaalt. Maar in de MBG, die zit het dichtst bij het Grieks. We zijn helemaal samengegroeid met hem. Begrijp je nou die eenheid? 1 plus 1 is 1. En dat is tegelijkertijd het bijzondere aan het christelijk geloof. Dat is niet een God op afstand, alleen maar een God van wetten en regels. Nee, er is intimiteit. Ik ben helemaal één met hem geworden. En dat is wat Paulus bedoelt in Romeinen 6 vers 5. En ik ben een Westlander van oorsprong. En daar wordt nog wel eens een nieuw ras geteeld door, of gecreëerd, hoe je het moet zeggen, ontwikkeld door enting, door het proces van enting. Hè? Dus de onderstam van de ene plant wordt gecombineerd aan de ent van een andere plant. En die worden op elkaar geplaatst en dan ontstaat er één nieuwe, is het waar of niet? En wat geldt voor een christen? Dat die onderstam, die wortel, die deugde niet van jou en mij, zoals jij en ik geboren zijn. Dat is de eerste Adam. Daar waren we op geënt. En nou doen heel veel mensen, die doen wat buitenkant werk en die knippen hier en daar wat. En zeggen ze, ja, maar ik heb al heel veel afgelegd in mijn leven. Ja, maar dan vraag ik, is je wortel er ook af? Want als een plant een slechte wortel heeft, dan is het uiteindelijke resultaat ook slecht. Waar of niet, is de vrucht ook slecht. Dus wat doet God? Die knipt die wortel af en die ent je op de tweede, op de laatste Adam, de Heer Jezus Christus. En dan is de wortel wel goed. Waardoor je in staat bent om niet te kijken naar Galaten 5 vers 22 als een wenselijk plaatje. Nee, de wortel is goed. Met als doel dat ook de vrucht in je leven zichtbaar wordt. De vrucht van de geest. Negenvoudig. Negenvoudig. Begrijp je? Enting. Dus het is in de allereerste plaats noodzakelijk dat die onderstam wordt doorgeknipt. Die verkeerde wortel. Waar verkeerde vrucht uit voortkomt. Nou, dat is gebeurd bij een wedergeboorte. Dan knipt God het door. God doet nooit wat aan plak- en pleisterwerk. Als hij iets doet, doet hij het goed. Radicaal, totaal, helemaal, nieuw. Prijs de Heer daarvoor. En dat doet soms wel ouw, heb ik ook geroepen. Maar het uiteindelijke resultaat is dat hij in ons leven zichtbaar wordt. En dat betekent dat de wortel goed moet zijn. Nou, dat bedoelt Paulus hier in Romeinen 6. Ik ben één plan met hem geworden. Een nieuwe onderstam, een goede wortel gekregen. En weet je wat bijzonder is van enting? Dat de vrucht van de oorspronkelijke moederboom, moederstam, zichtbaar wordt in de uiteindelijke plant. Is dat mooi of niet? En dat is Galaten 5 vers 22. Dat Jezus Christus, het karakter van hem, meer en meer in ons zichtbaar wordt. Enting. Dat gebeurde toen je tot geloof, tot wedergeboorte kwam. Twee werden één. Ik ben één plant met Jezus Christus geworden. Dat is een van de unieke kenmerken van het christelijke geloof. Maar nou gaat het vanavond over het gekruisigde leven. En Paulus vervolgt dan. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Want ja, waarom is die eenheid nou? Nou, door die eenheid heb ik iets afgelegd en heb ik iets aangedaan. Dat is zo mooi, hè? Jezus' dood is mijn dood geworden en zijn opstanding is mijn opstanding geworden. Nou, als de Bijbel spreekt over sterven, dan gaat het in de 9 van de 10 gevallen over leven. Dat lijkt een paradox te zijn. Schijnbare tegenstrijdigheid. Als de Bijbel spreekt over sterven, dan gaat het uiteindelijk over leven. Dat ga ik je laten zien. Ik heb je die eenheid laten zien. 1 plus 1 is 1. En nou ga ik je laten zien. Blader maar eens even naar Psalm 22. Het is Bijbelstudie vanavond, dus we zoeken ook het een en ander op. Want ik wil dat je het vanavond niet gelooft omdat ik het zeg. Maar dat je ziet vanuit de Bijbel dat machtige plan van God. Hoe hij mensen vormt naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Een hele bekende maar korte tekst in Psalm 22. Daar staat in het 7e vers: maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Psalm van David, een profetische psalm, die ziet op de Heer Jezus Christus en op de weg die hij gegaan is. En in Psalm 22 zien we de Heer Jezus dus al zichtbaar worden. En hij vergelijkt zichzelf met een worm. Nou, wat is een worm? Dat beestje zag er in het oosten iets anders uit als bij ons. Maar deze overeenkomst heeft een worm in het oosten en hier wel kwetsbaar. Kwetsbaar. Stelt niet veel voor. Weerloos, krachteloos. Je zet zo je voet erop. Dat is een worm. De psalmdichter zegt dat de Heer Jezus is als een worm. Je zou je afvragen, is dat nou onze heiland? Dat is onze heiland. Maar die worm van Psalm 22 komt straks als de leeuw uit de stam van Juda. En weet je wat bijzonder is? Door het geloof zie je dat al, die vergezichten. En hou je die vergezichten nu al naar je toe. Maar als ik nou ga uitleggen wat een worm betekent en wat dat inhoudt, dan ga je het begrijpen. De Heer Jezus wordt hier neergezet als een worm. Kwetsbaar. Maar er is een diepere gedachte achter dit beeld. Luister goed. In de tijd van de Bijbel stond dat wormpje bekend om de productie van rode verf. Dat is bijzonder. Productie van rode verf, waarbij de bestanddelen uit het dode lichaampje van dat wormpje voortkwam. Die rode bestanddelen. En als het vrouwtje, dat is heel bijzonder, op het punt stond om haar jongen voor te brengen, dan hechtte ze zich vast aan de boomstam, dat ze niet meer loskomt, en vervolgens stierf ze. Dus als stervend bracht dat wormpje leven voort. Heb je het plaatje te pakken? Het eerste is dus dat het wormpje bekend stond voor de productie van rode verf, denk aan het bloed. En dat wormpje dat, als ze ging bevallen, dan klemde ze zich vast aan die boomschors en al stervende bracht ze leven voort. Nou, dat hoef ik niet meer toe te passen, toch? Het plaatje is duidelijk. Al stervend bracht Jezus, de worm uit Psalm 22, leven voort. Dus als het in de Bijbel over sterven gaat, dan gaat het 9 van de 10 keer over leven. Moet je even vasthouden. Volgende beeld, Jesaja 53. Jesaja, de grote profeet, die bevestigt Psalm 22. Het is belangrijk voor jezelf om niet bij dagboekjes te leven alleen. Hè? Sommige christenen leven alleen bij dagboeken en vandaag is het die tekst en morgen zitten weer 5 boeken verder. En ze krijgen nooit de lijn in de Bijbel, maken ze zich eigen. Maar je moet zorgen dat je structureel door de Bijbel gaat, zodat je de lijnen gaat zien en je gaat verwonderen. Dat is ook tot verdieping van je geloofsleven. Nou, Jesaja 53 vers 10, wat staat daar? Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. En nou komt het. Het gaat hier over de profetie van de Messias die zou komen. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Hier wordt bevestigd wat ik zojuist heb uitgelegd vanuit Psalm 22 over de worm. Het sterven van de Heere Jezus bracht leven voort, bracht nageslacht voort. Al stervend had hij nakomelingen. Dus ook hier in Jesaja 53 zie je dat in de weg van sterven er leven ontstaat. Bladen nu even naar het Nieuwe Testament, Johannes 12. En veel mensen denken ook dat het Oude Testament ook oud is in de zin zoals wij over het woord oud denken. Oud en Nieuw Testament. Daarom kan je misschien beter spreken van het Eerste en het Tweede Testament. Want er zit één lijn door die twee testamenten heen. En dat bevormen samen de 66 boeken, de geopenbaarde wil van God. Nou, wat zegt Johannes 12? Daar zie je hetzelfde beeld weer terugkomen. En ik wil even dat plaatje steeds neerzetten. Dan valt het straks als puzzelstukken, valt het alles samen. Daar staat in vers 24 van Johannes 12, voorwaar, voorwaar. Amen, amen, zegt Jezus. Ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Nou, heb je wel eens een tarweveld gezien? Misschien in de zomer, als je aan het fietsen was. Die goudgele gloed over dat tarweveld en daarboven een strak blauwe lucht. En je zei verwonderd tegen elkaar, prachtig, wat een machtige scheppingsdaden van God zie ik in dat tarweveld terug. Waar of niet? Maar hoe is het begonnen? Dat is dat elk tarwekorreltje is gestorven. Daar kan je weinig beeld bij krijgen op het moment dat je daar op die prachtige zomerdag langs fietst. Maar het is wel de realiteit van elke halm die daar groeit. Eén korrel is eerst gestorven. Om vervolgens leven voor te brengen. En dat is wat Johannes hier schrijft. Als de tarwekorrel in de aarde niet valt en sterft, blijft hij alleen. Is Jezus alleen gebleven? Nee, hij heeft nakomelingen. Hij is de eerste van degenen die ontslapen zijn. Maar er komt een schaar achteraan. Is niet alleen gebleven. Nou, die tarwekorrel is ook niet alleen gebleven. Die heeft zich vermeerderd door een proces van sterven. Waar of niet? Dat is het derde plaatje al, hè? Door een proces van sterven komt het leven openbaar. En de Heer Jezus, dat is bijzonder even wat hij zeide, maar die sprak deze woorden uit in de oogsttijd. Dus iedereen die begreep het gelijk. Je hoefde er niet langer over na te denken. Het viel direct wat hij bedoelde. En hij geeft het ook vanavond aan ons door. Jezus kan alleen verheerlijk worden in een weg van sterven. En ik heb het gezegd, het is een paradox. Een schijnbare tegenspraak. Tegenstrijdigheid. En nou jou en mijn leven. Uw en mijn leven. Er is in ons leven geen vrucht alvorens we zijn gestorven. En dit is op dit moment in christelijk Nederland denk ik het grootste probleem. Omdat we behouden worden met behoud van onszelf. En heel veel mensen zijn gericht op zichzelf, of je nou rechts of links komt hoor, want rechts die vult het weer wat anders in. Die hebben ook hun godsdienst en hun zuivere theologie en noem maar op, zijn tevreden met zichzelf en zelf voldaan. En links, daar staan ze allemaal op het podium en hebben ze het ook getroffen met zichzelf. En zijn de schijnwerpers gericht op de muziekgroep of op de talenten van die. Of iedereen vult het. Maar weet je wat de kern is? Ze zijn niet gestorven. En daardoor hebben we zoveel problemen. Als deze boodschap verkondigd wordt en gepraktiseerd wordt, zijn nagenoeg alle problemen in christelijk Nederland opgelost. Waarom? Omdat dat de dood betekent van mijn eigen, ikgerichte, egocentrische leventje. En dat is geen populaire boodschap. Ik kreeg van de week een reactie dat ik te hard was ergens. Maar ik weet wel waar het probleem zat. Het zei meer iets over hen dan over mij. Daar ligt het probleem. Maar het is zo'n bevrijdende boodschap. Want de boodschap van het gekruisigde leven, dat verlost mij van mijn eigen ik-gerichte leventje. Waardoor het zo moeilijk vaak is in huwelijk of in gezin of in gemeente, noem maar op. Zo ik-gericht, zo egocentrisch. En ook geldt daarom voor jou en mijn leven. Dat pas als wij gestorven zijn, wij echt gaan leven. Alleen dan is er vrucht. Blader eens naar 1 Korinthe 15. En we hebben het nog steeds over het met Christus gekruisigd zijn, maar ik wil naar dat punt toewerken. In 1 Korinthe 15, vers 36 staat een hele radicale tekst. Daar staat: dwaas, wat u zaait wordt niet levend als het niet gestorven is. Dat is nogal een uitspraak. Ook hier wordt dus bevestigd dat er pas leven is in de weg van het sterven. En deze boodschap die ik nu, dit was slechts inleiding, wat ik je nu verteld heb, bepaalt ons bij de boodschap van het kruis van Golgotha. Ik ga het dus nog niet zozeer over de opstanding hebben, dus zeg niet dat ik eenzijdig ben. Het gaat vanavond over het met Christus gekruisigd zijn. Dit bepaalt ons dus bij de boodschap van het kruis. Nou, die ga ik je uitleggen, want alleen dan kan ik uitkomen bij het gekruisigde leven. Blader één boekje terug naar de Romeinenbrief. Mijn eerste gedachte was dat we door het geloof, door wedergeboorte, één plant met de Heer Jezus zijn geworden. Ik wil nu wat gaan zeggen over de centrale plaats van het kruis in de Bijbel. Romeinen 1, het 16e vers. Daar komt Paulus tot een indrukwekkende uitspraak. Wat zegt hij daar? Hij zegt: want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Paulus zegt: ik schaam me voor het evangelie niet. Sinds dat ik het evangelie als kracht van God in mijn leven heb ervaren, is de schaamte weggevallen. Daar staat voor het woord kracht in het Grieks dynamiet. Nou, komt dynamiet in beweging of niet? Ze blazen gebouwen op met dynamiet die afgebroken moeten worden. Dus dynamiet zet in beweging. Nou, Paulus zegt: zo is het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat is als dynamiet, dat zet je in beweging. En voor een ieder die dit gevoelt, is het de kracht van God tot zaligheid. Nee, dat staat er niet. Hij zegt: voor elk een die gelooft. Dat wil zeggen die dat evangelie vertrouwt. Die dat evangelie aanneemt, niet als een mensenwoord, maar als Gods woord. Die dat doet ook vanavond, misschien voor het eerst of opnieuw. Dan ga je in je leven het evangelie als kracht ervaren. Herken je dat? Er zijn veel mensen vandaag die hebben wel veel kennis, maar die missen de kracht in hun leven. En daar gebeurt dus ook niks, die beleven nooit wat. Nou, ik beleef heel vaak wat. Maar Paulus zegt: als je het evangelie gelooft, het evangelie van Christus, dat is de kracht. Dus dat eenvoudig door het geloof tot je neemt, dan ga je het evangelie als dynamiet ervaren. Dan zet het je leven in beweging. Dat is het eerste. Het is de kracht van God tot zaligheid. Daar staat tot behoudenis. Eerst de Jood, want het evangelie is eerst tot het Joodse volk gekomen, maar ze hebben hem verworpen grotendeels. Er zal een moment gaan komen dat ook zij dat evangelie zullen aanvaarden en er een roep gaat ontstaan om de Messias. Dus dat evangelie is allereerst voor de Joden bedoeld. De Bijbel is Joods, Jezus was een Jood. Hij is tot zijn eigen volk gekomen. Maar omdat zij het verworpen hebben, is het naar de heidenen gekomen. Daarom voegt hij dat hier toe. Maar zowel voor Jood en heiden, die geloven, is het een kracht van God tot behoudenis. Je zal zeggen, je blijft bladeren, maar dat moeten we gewoon doen. We gaan weer naar de Korinthebrief. 1 Korinthe 1. Dus het evangelie, de kracht van God. En nou ga ik je iets laten zien, dan begrijp je waarom ik dit gedeeld heb vanuit de Romeinenbrief. 1 Korinthe 1, daar staat in het 17e vers. Daar komt het hoor. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, komt het weer, is het een kracht van God. Dat is bijzonder. Sorry. Ja, ik zit al bij 18. Maar we lezen vers 17 er ook nog even bij. Want Christus heeft mij niet gezonden, 1 Korinthe 1 vers 17, om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. En dan lees ik toch vers 18 nog even. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Zie je het plaatje vanuit de Romeinen terugkomen hier? Maar Paulus zei in de Romeinenbrief het woord van God, het evangelie is de kracht van God. En hier zegt hij het woord van het kruis is de kracht van God. En dat is belangrijk. Dus als het over het evangelie gaat, als het over de Heer Jezus gaat, dan gaat het over het kruis. Het kruisevangelie. Nou vroeger, ik weet niet of je een beetje geschiedenis kent, had je hier op de Veluwe ook wel de gemeenten onder het kruis. Dus de kerkelijke kaart van Nederland een beetje bestudeerd. Dat waren afgescheiden gemeenten. Maar nog niet zo'n gekke naam, hè? Gemeenten onder het kruis. Nou ben ik wel blij dat het kruis leeg is en het graf ook. Jezus leeft, maar Paulus die heeft het hier niet alleen over het evangelie is de kracht van God. Maar hij heeft hier ook over het woord van het kruis. Wat is als een kracht. En dat moet je even op je in laten werken. Dat is een belangrijke opmerking van hem. Want het evangelie zonder het kruis is geen evangelie. Is een vals evangelie. Daarom is het zo belangrijk dat dit kruis hier hangt. En er zijn heel veel christenen die zeggen, ja, Jacques, ik heb het nu wel gehad met het kruis. Ik ben ergens anders aan toe op dit moment. Nou, daar heb je nog weinig verstaan van, denk ik. Want hoe meer je, wat zegt Petrus, laat ons opwassen in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. Het is als een diamant. En een diamant heeft verschillende vlakken. Het is één en dezelfde diamant. Maar als je met de Heer Jezus leeft vanuit het woord van God door zijn geest, dan zie je iedere keer een ander vlak van diezelfde diamant. En dan zeg ik altijd, dan heb je wel genoeg aan Jezus, maar nooit genoeg van Jezus. Daar ben je nooit op uitgekeken. Maar dan leer je altijd hem dieper en dieper kennen. Paulus die zegt dus, het evangelie is het evangelie van het kruis. En in datzelfde hoofdstuk gaan we nou even naar vers 21. Want wat staat er? Want omdat in de wijsheid van God, dit is zo'n indrukwekkend gedeelte, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Paulus zei net, het evangelie is de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Hier herhaalt hij het in zijn brief aan de Korintiërs. En dan gaat hij verder in vers 22. Immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. En dit is zo indrukwekkend wat hij nu zegt. Hè? Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok, voor de Grieken een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Hij vat dat helemaal samen. Hè? Als je een evangelie hebt, dan heeft hij het over het kruis. Daar gaat het om, dat is het kardinale. En ik ga hem steeds meer begrijpen. Dat Paulus over dat kruis wil spreken. Want op dat kruis is iets gebeurt. Daar heeft Oscar het vorige keer over gehad, begrijp ik. Maar dat is een centrale plaats, dat kruisevangelie. Ik heb het al laten zien, hè? Door sterven wordt er leven voortgebracht. En de inhoud van Paulus' evangelie is het kruisevangelie. Oké, voor de een een dwaasheid en voor de Jood een ergernis. Maar daar trekt hij zich niks van aan als Jood. Hij heeft het ontdekt, hij heeft de kracht van het evangelie ervaren. Hij heeft de werking van het kruis in zijn leven ervaren. Ja, als je dat hebt ervaren, dan wil je het nergens anders meer over hebben, joh. Elke keer weer dat kruis van Jezus Christus. Het fundament van mijn zaligheid. De wijsheid, de raad van God wordt uitgewerkt door de dwaasheid van de prediking. Dat is bijzonder. Dus je zou kunnen zeggen, heeft God nou geen ander middel kunnen bedenken? Ja, tuurlijk. Maar had de wereld ook in 2 dagen kunnen maken? Dat heeft hij niet gewild. Hij heeft er zoveel dagen over gedaan, 6. En de 7e dag rustte hij. Hij heeft ervoor gekozen om door de dwaasheid van de prediking, gewoon vanavond, geloof je het? Dat het niet mijn woorden zijn, maar dat God door mij spreekt. Dit middel, wat wij nu aan het doen zijn, dat heeft de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, verkozen om jou in aanraking te brengen met zichzelf. En hij heeft dit middel verkozen, wat voor velen dwaasheid is. Wat doe je in dat zaaltje daar? Dat is de weg die God verkozen heeft. En het is in mijn leven in zo'n zaaltje gebeurd. Onder de verkondiging van het evangelie. Gewoon pats in één keer in je hart raken. En voorgoed veranderd. 13 jaar geleden. En vanaf dat moment veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Door de dwaasheid van de prediking. Daarom heb ik altijd geloof als ik uitga. Daarom heb ik ook altijd zin in. Daarom ben ik ook altijd gepassioneerd. Omdat ik geloof dat dat woord van God nooit leeg terugkeert. Maar altijd doet wat hem behaagt. En voorspoedig is in hetgeen waartoe hij het zendt. Dat is machtig. Dat is de beste opdracht. Dat is de beste werkgever. En ik heb altijd verwachting. Ik ben pas wezen even realiseren. Ik heb daar... dacht ik in Ermelo wat van verteld. Ik weet het niet meer helemaal zeker, maar in een aantal grote steden. En door eenvoudige verkondiging een zwerfster van de straat meegenomen. Vanuit een stad. En die woont nu in Alblasserwaard. En ze is van de week opgenomen bij De Hoop om een programma te gaan volgen. Gewoon een eenvoudig gesprek. Een flyertje in aanraking brengen met de Heer Jezus Christus. Dat gebeurt vandaag. Alleen heel veel mensen, die horen niks meer, die beleven niks meer. Maar God is aan het werk hoor. Hoe dan? Door de dwaasheid van de prediking. Kan hier zomaar in één keer in je hart raken. En je leven verandert voorgoed, radicaal, totaal. Joh, wat is er met jou gebeurd? Ja, de prediking van het kruis heeft mijn hart geraakt. En nu wilden de Joden een teken. En daarmee wordt niet bedoeld zozeer een wonder, maar een absoluut bewijs van de heerschappij en de almacht van Christus. Want zij verwachten natuurlijk een Messias die hem van de overheersing van de heidenen zou verlossen. Dus zij hadden een plaatje van de Messias en daar voldeed Jezus niet aan. Want ja, een Messias die naar het kruis gaat, dat... nee, de Romein het land uit. Maar ze beseften niet dat Jezus in de allereerste plaats voor hen de prijs moest gaan betalen. Dat hij het lam van God was wat eerst de weg van het lijden moest gaan, van sterven. Om ook onder het Joodse volk leven voor te brengen. Ze stapten over de kloof heen, ze dachten gelijk al aan het vrederijk. Maar de heiland, de Messias, moest eerst komen om de prijs te betalen. En zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Eerst de weg van het kruis. En straks komt hij met macht en majesteit. En dan gaat hij zeker zijn koninkrijk oprichten. Maar zie je, er moest eerst een prijs betaald worden. Hij moest eerst zijn leven gaan afleggen. En dat is wat het Joodse volk over het overgrote deel tot op heden niet erkent. Sterker nog, ze geloven niet dat het nodig is. Dat is nog veel aangrijpender. Maar hij moest de prijs betalen. Zodat er vrede zou ontstaan. En de Grieken, de niet-Joden, ja, die hadden de wijsheid, hè. Kijk, die mensen kom je vandaag nog tegen. Zij aanvaarden alleen wat overeenkomt met hun gedachten, hun ideeën, hun wijsheid. En in die wijsheid van de wereld is geen plaats voor Christus lijden en zeker niet voor zijn lichamelijke opstanding. Nou, vandaag toch nog theologen. Ik mag de titel dominee niet dragen, maar Er zijn er die dragen de titel dominee en die geloven niet dat Jezus via de maagdelijke geboorte ter wereld is gekomen. En dat zijn theologen, die geven les en die mogen in de kerk spreken. En die zeggen, ja, Jezus opstanding is een mooi verhaal, maar dat moet je niet altijd letterlijk nemen hoor. Nou, Paulus zegt in 1 Korinthe 15, als hij niet is opgestaan, dan is de prediking te vergeefs. En is ons geloof te vergeefs. Dus daar moeten we voor Paul voor blijven staan. En die mensen, die moeten gewoon afgezet worden. Dat is de enige weg. Dat is een leugen. Want juist die lichamelijke kruisdood van Jezus en juist die lichamelijke opstanding van Jezus, dat is ons fundament. Daarom heb ik hoop, Jezus leeft. Hij is opgestaan. Zo belangrijk dat we daaraan vasthouden. Maar die Grieken, Joden zochten een teken, Grieken wijsheid. Die gingen redeneren, ja, maar dat kan toch niet? Nee, maar God zei, er was licht en er was licht. Er zei licht en er was licht. Maar te spreken, het is er, te gebieden en het staat er. Dat is de God die we dienen. En dat was een dwaasheid voor Grieken. Misschien voor jou ook wel. Dat het evangelie eigenlijk te eenvoudig is. We willen het graag ingewikkeld maken. Hè? Maar daarmee onttrekken we de kracht aan het evangelie. Het evangelie is eenvoudig. Paulus die zegt elders, laat je niet afbrengen van de eenvoudigheid die in Christus Jezus is. Gewoon eenvoudig geloven. Lezen wat er staat, zei Johannes de Heer. Geloven wat er staat, dan heb je wat er staat. Nou, eenvoudig toch? Ik kan er een boek over schrijven. Maar als je zo leeft, dan zeggen sommige mensen, ja, dat is makkelijk gezegd. Nou, als je het makkelijk vindt, dan moet je het ook zo gaan doen. Ja, mijn Bijbel leren altijd. Doe het dan ook zo als je het makkelijk vindt. Ja, dat vonden ze dan ook wel moeilijk. Begrijp je? Dus hou het bij de eenvoudigheid die in Christus Jezus is. En nu zegt Paulus hier in deze brief, spreekt hij over Christus, de gekruisigde. Dat is een scherpe tegenstelling, juist voor de Joden. Want Christus, dat is de door God gezalfde koning. En de gekruisigde, dat was een vervloekte dood. Dus Christus, de gekruisigde, dat was een tegenstelling. Dus Paulus als Jood, die durfde wel, hè? Die had het over Christus, de gekruisigde. Nou, daar kwam je helemaal niet meer binnen, bij die mensen. Hoe kan je het over de gezalfde hebben, die de vervloekte kruisdood sterft? Ja, maar dat is nou net het wonder. Dat is nou juist het bijzonder. Hij, de gezondene van de Vader, ging de weg, de vervloekte kruisdood. En hij is trouw geweest tot het einde toe. En dat was voor de Joden een aanstoot. Ik heb dat al gezegd, want ze verwachten een onoverwinnelijke Messias. Grieken, heidenen, zij zien met hun grote verstand de heilzame werking niet in van het kruis. Maar door te zien op Jezus, door te zien op het kruis, heeft Jood en heiden vergeving van zonde. Want wat zegt hij in 1 Korinthe 2, tweede vers? Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En misschien zeg je vanavond tot dit punt volg ik het wel. Door het proces van sterven komt er leven. Door de dwaasheid van de kruisprediking brengt God leven voort vandaag. Maar daar stoppen heel veel christenen. Heel veel mensen weten vandaag wel, ja, de Heer Jezus is voor mijn zonde gestorven. Voor de zonden die eindigen op een N, van Nico. Weet je, dat zijn de zondige daden, gedachten, je nalatigheden. En daarvan geloven heel veel mensen, ja, die zijn vergeven. Maar dat is uiterlijk, hè? Ja, dat is wel in je hart gebeurd. Maar mijn vraag is nou ook de bron aangepakt? Begrijp je het verschil? Dat is de zonde, die eindigt op de E. Dat is de zondemacht. En dit is de blinde vlek in heel veel christenlevens vandaag. Ja, de Heer Jezus is voor mijn zonde gestorven. Ze zijn vergeven uit het verleden, heden, toekomst. Prijs de Heer daarvoor. Maar dat is een half evangelie. Want weet je, God heeft me niet alleen gewassen, niet alleen gereinigd. Hij heeft ook de bron aangepakt. Want anders zou ik mijn leven lang een slaaf blijven van de zonde, waar of niet? Dus hij heeft niet alleen de zonden vergeven, maar heeft de zondemacht in mijn leven gebroken. Nou, dat is helemaal een reden om de Heer te gaan prijzen en te loven. Ik ben sinds dat moment geen slaaf meer van de zonde. En je komt wat mensen tegen, ook in nazorg. Ja, je blijft maar tobben met die zonde en dit en dat. En ik merk dat ze maar één kant van de kruisboodschap kennen. Dat is, hij is voor mijn zonde gestorven. En dat willen de meesten ook horen. Wat fijn zegt dat Jezus die weg wil gaan voor mij. Ja, maar ik ga je nog wat vertellen. En dat is de werking van het kruis in jou en mijn leven. Want Christus is hier niet alleen aangegaan. Toen hij aan het kruis ging, toen ben ik meegegaan. Geloof je dat? En dat is de verbreking van de macht van de zonde. En naar de mate je dat dieper en dieper gaat zien, gaat de zonde terrein verliezen in je leven. En durf ik te zeggen, op grond van het woord van God, ga je ook overwinning krijgen over zonde. Je blijft dan niet dezelfde. Iedere dag om vergeving vragen, maar verander je nou ook innerlijk. Bijvoorbeeld je karakterzonde. Ja, Jacques, ik vraag elke avond om vergeving hoor. Ga ik op mijn knieën en dan vraag ik, Heer, vergeef het maar weer deze dag. Maar verandert er dan niks in je leven? Ja, dat karakter, dat had mijn vader ook, dat had mijn opa ook, dat heb ik ook joh. Kom er gewoon niet meer vanaf en dan zou ik het mee moeten doen tot mijn doodsnik toe. Klinkt allemaal heel vroom en mooi, maar prikt er dwars doorheen. Je verstaat het ten diepste niet. Als het goed is, ben je vergeleken, ik ben nou een jaar geleden geweest, ben je veranderd. Toen hadden we het over geestelijke groei, hè? Nou, als je meer en meer tot inzicht bent gekomen dat je met Christus gekruisigd bent, dan is dat merkbaar geworden. Voor je man, voor je vrouw, in je gezin, in je familie, in je gemeente. Joh, je bent een stuk aangenamer geworden. Dat klopt. Ik ben tot het inzicht gekomen dat Christus niet alleen voor mij is gekruisigd, maar dat ik met hem mee ben gegaan. En dat betekende de sterfdag van mijn eigen ik. Van mijn ego. Wat een verlossing hè, als je ego kwijt bent. Ikke en de rest kan. De meesten in Nunspeet kennen dat niet dan. Goeie gezindheid hier. Maar dat is het kenmerk van heel veel levens vandaag. In de wereld, maar helaas ook in de christelijke gemeente. En daarom gaat er zoveel kapot. En zijn we blij dat er genade is. Want er is toch vergeving, Jacques. Dat is er zeker. Maar we moeten tot het inzicht gaan komen. Dat de dag van Christus sterven mijn sterfdag was. Want daarbij bepaalt het kruis mij. Niet alleen wat er voor mij gedaan is. Waar ik de Heer ontzettend dankbaar voor ben. Maar ook wat er met mij gebeurd is. En daar ben ik er nog veel dankbaarder voor. Want je zal toch heel je leven met je eigen ik rond moeten zeulen. Of word je daar blij van? Sommige mensen lijken er blij van te worden, maar ik ben blij dat ik er van verlost ben. Mijn ego, de sterfdag van Christus, is de sterfdag van mijn eigen ik. En deze kant van de kruisprediking maak je niet populair. Vergeving is fijn, heerlijk. Maar de dood van mijn eigen ik, ja, dat vind ik wat minder prettig. Daar zat ik niet op te wachten. Het kruis staat voor reiniging, voor bevrijding van het ik-gerichte leven. De macht van de zonde is gebroken. Waarom? Omdat mijn oude mens aan het kruis gestorven is. Ik werd vroeger beheerst door de zonde. Er is heerschappij in mijn leven. Maar die macht van de zonde is gebroken. Dus ik ben nu slaaf van de Heer Jezus geworden. Geen slaaf meer van de ongerechtigheid. Paulus zegt in Romeinen 6. Stel je dan ook. Stel je leden ter beschikking aan de gerechtigheid. Dat nieuwe leven. Dat je dat meer en meer gaat leven. En wat is dat dan? Dat ik-gerichte. Nou, dat kan alles te maken hebben met ook negatieve gedachten over jezelf. Haat. Bitterheid. Egoïsme. Elke vorm van disharmonie. Trots, hoogmoed, onrust, onvrede. Vele levens worden daardoor beheerst. Maar voor een christen geldt dat je ik gebroken is. En ik weet, dan komen er gelijk altijd vragen. Ja, maar hoe zit dat dan? Nee, maar je moet leren vanuit die nieuwe positie te gaan leven. En Paulus zegt het daarom ook. Houd het daarvoor dat je voor de zonde dood bent. Je bent op een nieuw terrein gekomen. Dat is het terrein waar Jezus heerschappij in je leven heeft. En niet meer de zonde. Je staat niet meer onder beheer van Satan. Je bent van eigenaar verwisseld. Je bent in een nieuw dienstverband gekomen. En ze vergelijken het wel eens met een schip. En een kapitein. En dan wordt dat schip overgedaan aan een ander. En die kapitein die heeft in de akte vast laten leggen dat hij nog wel aan boord mag blijven. Maar hij mag niet meer in de stuurhut komen. En die jongen die neemt de stuur over. En die zit in die hut. En bij het minste of geringste doet die kapitein zijn mond over daar onder in dat luik. En die schreeuwt maar wat en die wil eruit komen. En die wil weer die stuurhut uiteindelijk ingaan. Maar er is besloten, nee, er is een nieuwe kapitein op het schip. Jij blijft op je plek. En heel veel christenen kunnen de strijd daarom niet aan. Maar er is daadwerkelijk iets veranderd. Er is een andere stuurman gekomen. Zijn de zonden dan uit je leven? Er zijn nog wel zonden in mijn leven. Maar ik moet daartegen leren strijden. Vanuit de geest, vanuit de kracht van God. En die heeft me autoriteit gegeven om weerstand te bieden tegen de boze. Om te breken met de zonde. Vanuit die nieuwe natuur die we hebben ontvangen. En dat heeft alles te maken met het opstandingsleven. Want de kracht waarmee Christus opstond, is de kracht die in mijn leven manifest wordt. Blader even naar Colossense 3. Er staat in het derde vers. Want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is een mooie tekst, hè? Stel voor dat jij dit bent, dat u de duim bent. U bent met Christus verborgen in God. Meer geborgen kan je niet zijn. Zie je die eenheid weer? Eén plant met hem geworden. Dus toen hij aan het kruis gegaan is, ben ik aan het kruis gegaan. Toen hij het graf in ging, ben ik in het graf gegaan. Toen hij is opgestaan, ben ik opgestaan. En dat wat innerlijk gebeurd is, mag ik onder andere door de doop laten zien. Ik ben met hem ondergegaan. En in nieuwheid van leven opgestaan. Dat is het plaatje van Romeinen 6. Daarom is de doop zo makkelijk uit te leggen. Als je wederom geboren bent. Dan ben ik gestorven, ik ben mijn graf ingegaan. Want een lijk laat je niet boven aarde staan. Maar die wordt begraven. En we mogen in nieuwheid van leven opstaan. Nou, wat zegt Paulus nou hier? Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is. Dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht. Kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Nu staat er hier een moeilijk iets. Want Paulus die zegt aan de ene kant, wij zijn gestorven. En vervolgens zegt hij, dood dan uw leden. Hoe kan dat nou? Dat is toch tegenstrijdig? Nou, wat betekent dat nou? Wat is de gestorven? Je oude mens. Die geregeerd werd door de zonde. Dat leven wat helemaal beheerst. Geregeerd werd door de zonde. Dat is gestorven. Het lichaam van de zonde, dat is teniet gedaan. Buiten werking gesteld. De zonde heeft geen heerschappij meer over je. Dat is wat hij hier uitlegt. En dan zegt hij, uiteindelijk is de machine, het organisme van de zonde is nu werkeloos gemaakt. Dus ik heb niet alleen vergeving van zonde ontvangen. Er is inwendig in mij ook iets gebeurd. Die bron, die heeft God aangepakt. Dat mechanisme, wat automatisch overging op de zonde. Dat heeft God aangepakt. De zonde had heerschappij, maar die is gestorven. Die oude mens. En in de nieuwe mens regeert Jezus. Hij is Heer. En dat is het verschil. De kracht van de oude mens was de zonde. De kracht van de nieuwe mens is Jezus. Die door zijn geest in mij is komen wonen. En wat doet hij nou? Nou zegt Paulus, je bent gestorven. En vervolgens roept hij op, dood dan je leden die op de aarde zijn. Hij roept dus wederom geboren mensen die leven door de kracht van de Heilige Geest op. Om je leden te doden. Met andere woorden, je positie is dat je gestorven bent. Ze zeggen wel eens, ja, je moet afsterven van je oude leven. Nee, je bent gestorven, dat is gebeurd. Dat is voltrokken. En nou zegt Paulus, nou moet je vanuit die positie gaan leven als een gestorvene. Die dood is voor de zonde. En levend voor de gerechtigheid. Dus hij zegt, je hebt een positie, die staat vast. En nou wil God dat jouw conditie overeen gaat komen met jouw positie. Steeds meer worden wie je in Christus aan het begin al was. Zodat je je leden ook gaat doden die op de aarde zijn. En dat bedoelt hij daarmee. Het is dus geen tegenstrijdigheid. Dood dan uw leden. En hij roept op om je ledematen, dat zegt hij dan in Romeinen 6, dienstbaar te stellen aan de gerechtigheid. Hoe doe je dat, zegt iemand? Nou, dat is heel praktisch. Als Paulus in Romeinen 6 spreekt over je leden, dat zijn gewoon je ledematen. Waar gebruik je ogen voor? Dan moet je maar onthouden voortaan, als je 's ochtends uit bed komt, dan zeg je, Heer, hier ben ik voor u. U hebt me gekocht en betaald met uw kostbaar, dierbaar bloed. Ik ben beschikbaar voor u. Voorheen gebruikte ik mijn lichaam ten dienste van de zonde. Maar ik heb vanavond gehoord dat ik met Christus gekruisigd ben. Dat oude ik, wat door de zonde werd beheerst, is aan het kruis gegaan. Ik ben er voor u. Hier heeft u mijn handen, heren. Niet om een paar klappen uit te delen, maar om u te loven en te prijzen. Ik heb ze op naar boven. Hier heeft u mijn ogen, Heere God. Niet om te zien naar mooie vrouwen of alles wat op de beeldbuis tot me komt, maar om de wonderen van uw schepping te aanschouwen. Hier heeft u mijn tong, dat kleinste lid. Dat is als een roer van een containerschip. Dat kan zo ontzettend groot zijn, maar als het roer omgaat, gaat het schip om. Nou, zo is de tong, lees het mij met Jacobus na. Zo is de tong in het leven van een mens. Kan zoveel schade berokkenen. En sommige dingen gaan helemaal om. Door dat kleinste lid. Ben je zo was opgestaan. Heere God, hier heeft u mijn tong. Niet zo overdreven, joh. Nee, dit is gewoon praktisch. Dat wil je toch? Hier heeft u mijn tong. Ik wil u loven, u prijzen. Ik doe dus ook niet meer mee aan roddel en achterklap. Ik ben de schakel waar de roddel stopt. Dat is een getuigenis. Wat kunnen mensen roddelen, hè? Bij de een heb je een been gebroken. Bij de ander lig je op het IC. Het wordt steeds groter het verhaal, hè? Maar misschien ben jij degene vanaf vanavond die zegt, bij mij stopt het. Dat je gewoon niet interessant bent voor dat roddelcircuit meer. Dat ze zeggen, ja, als je bij Diana aankomt, dan stopt het altijd, dus daar ga ik niet meer heen. Wat een eer als ze dat van je zeggen. Dat komt omdat je je tong ten dienst hebt gesteld aan de gerechtigheid. Heere God, die heeft u mijn benen. Ik wil dat ze die tempel brengen op plaatsen waar u wordt verheerlijkt. Die heeft u mijn benen. Hier heeft u mijn ellebogen. Niet meer om ellebogenwerk te doen in de gemeente. Haantjesgedrag. Maar om die ander te dienen. Sta je morgen zo op? Ik denk dat je eraan denkt als je uit bed stapt. En dan moet je dat gewoon maar praktisch gaan doen. Hier ben ik. Want dat oude leven werd beheerst door de zonde. Maar ik wil me nu ten dienste stellen aan de gerechtigheid. Al mijn leden, maar alles wat in mij is. Loven de Heere, dat nieuwe leven. Het gaat vanavond om een geloofzaak. Ik ga afsluiten. Ik ben gestorven. De zondemacht is gebroken. Ik hoop dat je vanavond ziet dat het evangelie dat Heere Jezus alleen voor mij gestorven is om mijn zonden te vergeven, heel smalletjes, heel dunnetjes. Maar er is ook iets met mij gebeurd. Aan datzelfde ruw houten kruis. Want de sterfdag van Jezus is mijn sterfdag geworden. Ik ben helemaal één met hem geworden. En weet je, dat is nou ook zo bevrijdend. En dat moet je gaan zien, als je dit een scherpe boodschap vindt. Dat is zo bevrijdend, hè? Want hij heeft me gewoon meegenomen. En daar waar ik gestorven ben, daar ben ik vrij van de zonde. Want daar kan je niks meer mee, toch? Als je nou nog half levend bent. De mensen die proberen nog een beetje aan werkheiligheid te doen en zo. En dat lukt allemaal niet. Toppen maar raak. Nee, maar ik ben gestorven. Het is afgelopen met die oude mens. En ik sta aan de andere kant op in nieuwheid van leven. God doet een compleet nieuw werk in mij. En je zal zeggen, hoe krijg ik dat nou in mijn hart? Nou, hoe komt het? Hè? Dat vraag ik me echt wel eens af. Hoe komt het? Als ik vanavond vraag, geloof je in de Heer Jezus Christus? Ja, Jacques, ik geloof in hem. Nou, wat geloof je dan? Ik heb vergeving van zonde. Nou, vergeving van zonde is ook niet tastbaar, toch? Je kan niet zeggen, ik heb hier vergeving van zonde. Ik bedoel, het is biedig. Het is niet tastbaar, maar dat geloven we wel. Maar dat is ook geloof. Dat is een geestelijke realiteit, vergeving van zonde, die je door het geloof naar je toe trekt, waar of niet. Die je aanneemt, waar je op vertrouwt. Dan zeg je, nee, ik ben er zeker van, vergeving van zonde. Maar hoe komt het dat we die tweede geestelijke realiteit zo moeilijk in ons hart krijgen? Krijg je die via een andere weg? Nee, daar is datzelfde geloof voor nodig. Niet alleen dat Christus voor mij gestorven is, maar datzelfde geloof wordt gevraagd om die tweede geestelijke realiteit in mijn hart en leven te krijgen en dat die gaat functioneren. Dat je vanavond door het geloof ook dat aanneemt en zegt, hé, nu zie ik het. Ik geloof ook dat ik met hem gekruisigd ben. En die krijg je, die wordt niet op een andere manier je deel als de vergeving van zonde. Daar is hetzelfde geloof voor nodig. Ik vertrouw erop. Ik eigen het me toe. En ik wil het daarvoor gaan houden dat ik voor de zonde dood ben. En je zal zeggen, hoe werkt het dan? Nou, ik moet dat ook. Ik moet daar ook in geoefend worden. Zeker, kijk, er heeft wel eens een predikant gezegd, als je niet vordert in heiligmaking, dan geeft God je een vrouw. En als je nog niet vordert in heiligmaking, dan geeft hij een paar kinderen. Voel je aan wat ik bedoel? Je bent in een vormingsproces. En hier staat iemand die heel ongeduldig is. Mijn vrouw zegt altijd, jij gaat er altijd van uit dat iemand precies denkt zoals jij denkt. Dus daar heb ik weinig woorden nodig, want dan begrijpt die persoon het al. Daar ga ik altijd van uit. Het is toch logisch wat ik zeg? Je kan toch wel een beetje meedenken in diezelfde lijn? En ze zegt, daar moet je niet altijd van uitgaan. Dus dan word je vaak ongeduldig. Nou, daar heb ik ook wel eens last van. Of bijvoorbeeld als je op vakantie gaat, die gaat de auto inpakken. Ook altijd, nou, daar heb ik wel een paar keer mijn neus mee gestoten. Vrouwen die hebben altijd extra tassen. En ik ben heel erg perfectionist, geordend. Dus ik wil geordend die auto inpakken. Nou, dan moeten er niet daarna nog 3 tassen komen. Als ik het helemaal klaar heb, kan op mijn spiegel kijken, dan word je ongeduldig, geïrriteerd. Maar volgens mij is het herkenbaar. Dus we hebben nu afgesproken, Annette, jij pakt alle tassen in. En je geeft een seintje en dan ga ik de auto doen. Maar geen tassen meer erbij. Je weet dat daar de moeilijkheid ligt. Dus je moet voorkomen dat je ongeduld gaat overwinnen. Hè? Ik weet dat ik er zwak voor ben. Maak duidelijke afspraken. Dan voorkom je het. Want sommige mensen gaan op vakantie. Die hebben de heenweg al ruzie. Dan moeten ze nog beginnen. Nou, dat is in Nunspeet dus ook zo. Dat is nou een praktisch iets. Hè? Want mensen zeggen altijd, maak die geestelijke realiteit nou eens praktisch. Nou, als we het afspreken gaat het goed. Zo doen we het. En we hebben elkaar een beetje meer leren kennen. Dan kan je het voorkomen. Want ongeduld is zonde hoor. Zeg dat niet. Ja, dat is mijn karakter. Ja, aan mijn sokken. Dat gaat God ook veranderen. Ook dat ongeduld. En als het in me opkomt, dan ga ik het aan Annette beleiden. Ik ben ongeduldig geweest. Vergeef me. En ik beleid het naar God toe. Waarom? Het komt niet overeen met mijn nieuwe positie. Want ongeduld is gewoon ikgerichtheid. Men moet zich aanpassen aan hoe ik het wil. En als het niet gebeurt, raak ik geïrriteerd of ongeduldig. En dan moet je het niet afschuiven op je karakter, dat is zonde. En God zegt, dood dan je leden die op de aarde zijn, ook dat ongeduld. Kijk, en dan word je een aangenamere man voor je vrouw, hè. Maar ja, als je niet wilt buigen. Ik heb in de makelaardij gezeten en ik ben 2,04 meter, dus ik liep nogal eens tegen een lamp of een deur of een deurpel staan. Maar dan had ik altijd het grapje en had ik altijd ingang bij die mensen. En dan zei ze, zo, je moet vaak bukken jij. Ik zei, ja, als je in je leven 1 keer gebukt hebt, die andere keren gaat het zo makkelijk. Ja, dan zat er aan te kijken. En soms had je wel zo'n ingang daardoor. Maar begrijp je, dat is het gekruisigde leven. Om jezelf als dood te beschouwen. Niet staande willen blijven, maar je hebt 1 keer gebukt. En weet je, als je dat beleid aan je vrouw, om maar even bij dat voorbeeld te blijven, dan is het ook gelijk weg. En dan leer je voor de volgende keer om dingen te voorkomen. Dan verandert dat in je hart. En dan noem ik maar 1 klein voorbeeldje. En ik kan er talloze aanvullen. Mee aanvullen hoe God dit in mijn leven heeft uitgewerkt. Dit is niet alleen theorie. Dit is bevrijdend. Omdat je echt een ander mens wordt. En daarom geloof ik niet dat als je zegt, ik ken de Heer 10 jaar. Dat je nog dezelfde bent als 10 jaar terug. Dan moet je echt afvragen of je wederom geboren bent. Want God gaat je innerlijk veranderen. En dat heeft alles te maken met de tweevoudige boodschap van het kruis. Het gekruisigde leven. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En wat ik nog leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En ik heb me wederkerig aan hem gegeven. En hij heeft een compleet werk met mij uitgevoerd. En zo is hij mij aan het veranderen. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Bijzonder toch? Tot wanneer gaat hij daarmee door? Tot de dag dat Jezus komt. Die Johannesbrief. Dan zal ik hem zien zoals hij is. En ik zal hem gelijk zijn zoals hij is. Dan is dat vormingsproces ten einde. En dan zullen wij in een punt van de tijd hem gelijkvormig zijn. En dat proces heeft hij in dit leven ingezet. Door mij meer en meer bewust te worden. Dat Christus niet alleen voor mij gekruisigd is. Maar dat ik met hem gekruisigd ben. Paulus die zegt in Galaten 6, het 14e vers. Zo'n indrukwekkende tekst. Die heeft me altijd aangesproken. Ik zo mooi, Paulus als Jood die dat zei, Galaten 6 vers 14, hij zegt, maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Wat bedoelt u daarmee? Door wie de wereld voor mij gekruisigd is. De wereld heeft geen waarde meer voor mij. Door Christus heeft de wereld zijn waarde verloren. Maar let wel, de keerzijde is dat je ook niet meer waardevol bent voor deze wereld. Dat is de keerzijde, want dat is wat hij ook zegt. En ik voor de wereld. Het gekruisigde leven maak je een vreemdeling hier op aarde. Omdat heel de maatschappij gericht is op ikke. En de rest kan stikken. Maar jij maakt vanaf vanavond verschil in Nunspeet. Waar of niet? Omdat je voor het eerst gezien hebt. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En daardoor heb ik net als mijn heiland geen waarde meer in de wereld. Maar ik leef ook niet meer voor de wereld. Ik leef voor hem. Voor hem alleen. Ik eindig met een voorbeeld van George Muller. Dat heeft me altijd geraakt. En ik heb dat eerder elders verteld. Maar George Muller, hij was een man van God. Je hebt vast wel eens van hem gehoord. Indrukwekkend leven heeft hij geleid. Hij is voor velen tot zegen geweest. Hij stichtte weeshuizen. Hij leefde in het geloof dat God zou voorzien. In alles van zijn leven. Hij was een man van gebed. En toen iemand aan hem vroeg... Dat zijn mooie vragen. Ik hoop dat je die mensen in Nunspeet ook kent. Dat je vraagt aan iemand. Hey, ik zie in jou iets wat ik mis. Nou, dan kan je twee dingen doen. Hè? Kom ze ook tegen hoor. Mensen die zich irriteren aan me. Overdreven zeg. Doe gewoon joh. Die irriteren zich. En dat heeft vaak te maken dat het te dichtbij komt. Maar je moet je niet irriteren. Als je nou iets in de ander ziet wat jij mist. Dan moet je vragen naar zijn levensgeheim. Daar kan je wat van leren. Want als je kritiek hebt negatief, dan zak je uiteindelijk alleen maar zelf weg. Hè? Maar je moet naar iemands levensgeheim vragen. Maar dat durven we eigenlijk niet meer. Maar dat is zo mooi. Nou, dat deden ze bij George Muller ook. George, wat is nou het geheim van je leven? Nou, dan zou je verwachten, ja, de handen zijn me opgelegd. Of ik heb een of andere manifestatie van de Heilige Geest ontvangen. Dat heb ik ingedeeld. Dat is het geheim van mijn leven. Nee, zegt hij, er is een dag gekomen. Dat vind ik zo indrukwekkend. Dat ik gestorven ben. Dat is het geheim van mijn leven, zegt hij. Hij zegt, ik stierf echt. Ik stierf aan George Muller. Aan zijn opvattingen. Aan zijn smaak. Aan zijn wil. Ik stierf aan de wereld. En haar goed en afkeuring. Oh, hoeveel mensen leven niet voor de goedkeuring van mensen. Je wordt er doodmoe van. Want voor niemand doe je het goed. Maar hij zegt, daar leef ik niet meer voor. Ik leef niet meer voor de goed of afkeuring van mensen. Zelfs stierf ik aan de goed of afkeuring van mijn broeders en mijn vrienden. Nou, dat is nog een stapje dieper. En sindsdien, zo mooi. Sindsdien heb ik alleen maar mijn best gedaan om de goedkeuring van mijn God te ontvangen. En als je het geheim van mijn leven wil weten, dan is dit mijn geheim. Er is een dag gekomen dat ik gestorven ben. Dat is vrijheid hoor. Leef van jezelf af. Van je ego gaat niet meer om jou. Dat is echte christelijke vrijheid. En ik had graag nog een uur doorgegaan over het opstandingsleven. Want dat hoort er ook bij, hè. Maar dit wat betreft ons eigen ik, ons ego, zullen we de Heer hiervoor danken. Vader, ik heb er maar iets over kunnen zeggen, maar het is zo diep. Dat u ons als wederom geboren mensen niet alleen hebt verlost van onze zonden. Onze zonden vergeven hebt en dat we in die betrekking tot u zijn gekomen in een relatie van vrede. Dat het echt shalom in ons leven is. Maar u heeft ook de bron van de zonde aangepakt. We zijn met Christus gekruisigd. Mijn ego heeft een doodsteek gekregen. Vader, het zijn diepe, diepe geestelijke waarheden. Maar het is zo mijn gebed en verlangen dat een ieder die hier vanavond is, het voor het eerst of opnieuw ziet. Wat heeft de Heer Jezus Christus een compleet werk voor mij en met mij gedaan. Ik ben een totale nieuwe schepping geworden. We kunnen u alleen maar bedanken, Heer Jezus, dat u in een weg van sterven leven hebt voortgebracht. En er zal alleen leven, er zal alleen vrucht in ons leven zijn als we gestorven zijn aan onszelf. En ik wil u bidden, Heer, voor hem of haar die hier is, die u nog niet kent, dat hij niet naar huis zal gaan voordat u heeft aangenomen als zijn Heer en Heiland. Want dat geldt ook voor hem of haar, dat hij of zij met Christus gekruisigd is. En dan hoeven we niet meer voor onszelf te leven. Want we zijn geen slaaf meer van de zonde, maar slaaf geworden van de Heer Jezus Christus. Heer, misschien moeten we deze boodschap nog een keer naluisteren. Dat we het herkauwen als reine dieren en dat die geestelijke waarheden diep indalen in ons hart, in ons denken. Want u laat ons een waarheid verkondigen, zodat we er ook daadwerkelijk uit gaan leven. En zo een leven, een zelfverloochenend leven, is tot eer en glorie van uw heerlijke naam en is tot heil van onze ziel. En voor allen die bij ons horen. Vader, geef dat vanavond, dat wij verschil gaan maken in de maatschappij die zo ontzettend ikgericht is. Omdat we dit leven hebben ontvangen. En dat we het vanavond voor het eerst of opnieuw weer gezien hebben. Dank u wel voor dat geweldige, complete, volmaakte werk aan het kruis. Maar we willen u bovenal danken, Heer Jezus, dat u bent opgestaan. Het graf kon u niet vasthouden, de zonde niet, Satan niet. U bent overwinnaar. En Paulus schrijft in diezelfde Romeinenbrief: in hem zijn wij meer dan overwinnaar. Door hem, de Heer Jezus Christus. Heer, ik kom woorden tekort. Ik heb vanavond er maar iets van kunnen delen. Maar geef dat de boodschap geland is en werk het uit in onze harten. Dat het ons zal bemoedigen. En dat we meer en meer gaan zien op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van ons geloof. Wij prijzen uw naam. Amen.